Ben benieuwd. Wie kan een zin zeggen of een kreet zeggen?
Geen veroordeling meer.
Dankjewel. Geen veroordeling. Nog een zin? Besef dat we heel wat moeite moeten doen en denk erom. Soms is een preek houden is heel mooi, maar ook worsteling. Besef hoeveel energie je daarin moet steken. Ik noem twee dingen van mijzelf, wat mij vorige week echt raakte. En wat ik net hoorde, dat raakte mij ook. En ik zeg het met mijn eigen woorden. Ik sta niet meer schuldig voor God. Een tweede ding. Ik sta niet meer schuldig voor God, is het eerste. En het tweede ding, de geest van de heilige, almachtige, drie-enige God is, woont in mij, woont in u. Wat een zegen, wat een genade, wat een God bent u. En met het tweede deel van Romeinen 8 wil ik je nog dieper meenemen in de relatie tussen God en het kind. Het zoonschap. De geest van zoonschap. Kinderen van God. Abba, Vader. Erfgenamen. We gaan een stukje uit de Bijbel lezen. Romeinen 8. En ik ga heel bewust, lees ik nog een paar woorden uit het begin van Romeinen 8, lees ik ook voor. Nou, ten eerste de woorden die we net al gehoord hebben, wat raak je? Vers 1. Zo is er dan nu geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt. Ik sla een stukje over. Wat de geest bedingt is leven en vrede. Vers 11, laatste stukje. Zijn geest die in u woont. En nu het stukje waar we het deze morgen speciaal over hebben. Daarom dan, broeders, zusters, zijn wij schuldenaars. Niet aan het vlees, om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Maar als u door de geest de werkingen van het lichaam doodt, dan zult u leven. Want allen die door de geest van God geleid worden, die zijn zonen van God. Want u hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar u hebt ontvangen een geest van zoonschap, waardoor wij roepen, Abba Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En zijn wij kinderen dan ook erfgenamen? Erfgenamen van God. Mede-erfgenamen van Christus. Als wij inderdaad met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijk worden. Tot zover dit stukje uit de Bijbel. Voordat ik er inhoudelijk verder op inga, eerst wil ik jullie meenemen naar een stukje geluksmomenten die ik als vader, die denk ook hier zitten vaders, moeders, drie geluksmomenten. Ik kan mij nog herinneren de geboorte van onze eerste zoon. Ik kan u vertellen, wat was ik blij. Wat was ik blij. Ik zeg wel eens, ik was misschien in de hemel. Zo blij was ik met de geboorte van onze eerste. En ik besef natuurlijk, hij wordt groter. En een babytje kan lastig worden, groeit op. En ik was soms niet altijd blij met alle omstandigheden. En een babytje, een kind kan lastig zijn, groeit op, kleuteren, schoolkind, puber. Tweede geluksmoment. Ik kan me herinneren dat een van mijn kinderen een keer na een heel mooi gesprek tegen mij zei: papa, jij bent mijn voorbeeld. Dat was ik trots. Dat was ik trots. Dat hij dat tegen me zei: pap, jij bent mijn voorbeeld. Derde, een paar weken geleden. We stonden op de camping in Midlaren. En de boer van de camping, Stef, ik zag dat hij een mooie cabrio had. Ik denk van, laat ik een beetje reclame maken voor Jean. En ik zeg van, mijn zoon verkoopt ook cabrio's. Kijk maar eens op zijn site. En de volgende dag, inderdaad, hij had op de site van Jean gekeken. En hij zegt, die zoon van jou, die lijkt op jou. Hij praat als jou. Hij maakt zelf dezelfde bewegingen. Nou, ik kan je zeggen, mijn hart smolt. Wat vond ik dat een leuke opmerking. Dat hij dat zei. En eigenlijk lees je dat ook een beetje in Romeinen 8. De relatie vader-zoon. En ik leg de vraag in ons midden, lijk jij op hem? Begin jij steeds meer op hem te lijken? Wil jij niet steeds meer op hem lijken? Op God de Vader? En ik denk dat deze boodschap, het kindschap van God, behoort tot de kern van de Bijbel. Johannes 1, vers 12, zegt dit. Allen die hem aangenomen hebben, geeft hij het recht kinderen van God genoemd te worden. Hun die in zijn naam geloven, niet uit de wil van het vlees, maar uit God geboren zijn. Hoort u dat goed? U hebt het recht kind van God genoemd te worden, als u gelooft. Geweldig. En plaats jezelf in die positie. U hebt het recht. Johannes, in 1 Johannes 3, zet daar nog eens een dubbele streep onder. En hij zegt, wij zijn kinderen van God. Dat wij kinderen van God genoemd zouden worden. En wij zijn het ook. Vergeet dat nooit. Maar nu gaat het in Romeinen 8 nog een stapje verder. In Romeinen 8 staat het woord, roepende woord, Abba Vader. God is onze Vader. En nu kom ik toch op een stukje kwetsbaar geheel. Want God is onze Vader. Laat het duidelijk zijn. Maar welk beeld dragen wij mee als God de Vader? En ik besef heel goed dat dat heel verschillend kan zijn. Jouw beeld als God de Vader is gedeeltelijk gevormd door je opvoeding, je geestelijke opvoeding, thuis in je gezin, wie was je vader? Door je tijdsbeeld, je tijdperk waarin je opgegroeid bent. Hoe ga je dan om met het beeld van God als vader in Romeinen 8? Laten we heel duidelijk zijn. Soms is jouw beeld van het vader helemaal geen mooi beeld. Een beeld van een vader die jou misschien, en ik zeg het heel hart die jij misschien niet wilde. Die jou misschien helemaal niet zo lief had. Die jou misschien met zijn woorden pijn deed. Met zijn woorden mishandelde. Die jou misschien fysiek mishandelde. Laten we duidelijk zijn. Jouw biologische vader, en hier zitten weinig kinderen nu in de zaal. Als biologische vader heb jij de opdracht om iets te laten zien van God de Vader. Maar, ik besef heel goed, geen enkele vader of moeder kan daaraan tippen, aan God de Vader. Wij hebben allemaal als vaders, als moeders, onze sterke en onze zwakke kanten. Wat zegt de Bijbel over God de Vader? In het Oude Testament zien we vooral het beeld van God de Vader als bijna niet. Kijk maar eens terug in het Oude Testament. God de Vader, God noemt Israël zijn kind. Er staat wel één hele mooie tekst voor de moeders. En die moeders mogen dat meenemen. Eén keer staat er: zoals een moeder haar zoon troost, troost ik jullie. Wat een mooi beeld, moeders. Zoals een moeder haar zoon troost, troost ik jullie. In het Nieuwe Testament is dat anders. Als je het Nieuwe Testament doorleest, zie je bijna in elk Bijbelboek de naam Vader. De reden lijkt duidelijk. Het Nieuwe Testament gaat vooral over de relatie Jezus, de Zoon van God, met zijn Vader. Hij spreekt over God als zijn Vader. En de evangeliën, met name de evangeliën, zijn er vol van. En we zien daar in de evangeliën, in diverse hoofdstukken, de intieme relatie tussen Vader en Zoon. En God wordt dan ook heel duidelijk genoemd. God. De Zoon en de Heilige Geest. En Jezus nodigt ons uit in de evangeliën om daar deel van te zijn. Om te leven in die drie-eenheid, in die relatie. God is onze Vader. God is een liefdevolle Vader. God is geen boeman. God is geen vreemde. Wij mogen de Heilige Geest aanspreken. In de Geest als Vader. Abba, Vader. God is alles wat een goede vader en moeder kan en mag zijn. Het is een groot gevaar dat je beeld van God, je vader, beeld van God, wordt vertroebeld door je eigen herinnering aan je vader, aan je moeder. Wat betekent het nou om Abba, Vader te zeggen? Soms kan het heel moeilijk zijn om je te voelen als geliefd kind van God. Er kunnen hele duidelijke belemmeringen zijn. En als je de vers ervoor kijkt, dan zegt Paulus heel duidelijk: u hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn. Liefde. Dus Paulus spreekt hier over twee dingen. Over: u hebt de Geest van God niet ontvangen om als slaven in angst te leven. Maar u hebt de Geest van God ontvangen om in liefde te leven. Om Gods kinderen te zijn. Om hem te kunnen noemen lieve vader. Paulus spreekt in dit stukje eerst over angst. En daarmee wil hij duidelijk maken dat het soms niet makkelijk is om God, Abba Vader, lieve vader te noemen. En dat beeld zie je soms bij christenen. Wij hebben best heel wat contacten met reformatorische christenen. Ook mijn broeders en zusters. Maar hoeveel moeite proef ik daar bij die christenen? Hoeveel moeite die hebben om te kunnen zeggen: God is mijn lieve vader.
En Paulus zegt, daarvoor heb je de geest nodig. Want de geest vraagt van jou overgave. Ben ik echt ontvankelijk voor de liefde van de Vader? Wil ik dat? Durf ik dat? En daarom schrijft Paulus hier eerst over een stukje angst. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaaf en angst te vrezen en angst te leven, te vrezen. En er kunnen best ook in ons praktische leven zoveel dingen zijn waarvoor we bang zijn. Als christen, als geliefd kind, bang te zijn. Misschien ben je bang om je liefde te laten zien aan wie dan ook, aan je kinderen, aan je vrouw, aan je medebroeders en zusters. Je bent bang om je gevoelens te laten zien. Je bent bang om hardop te bidden. Je bent bang voor de toekomst. Je bent bang om af te gaan, om te falen. En in deze maatschappij worden heel wat trucjes geleerd om die angst telkens te overwinnen. Je moet hard werken. Doe maar een cursus. En ik besef heel goed dat die angst die Paulus beschrijft in Romeinen 8, kan leiden tot passiviteit. Ik ben toch al bekeerd? Wat moet ik nou nog doen? Onverschilligheid. Ik heb toch het eeuwige leven? Ik leef toch mijn eigen leven? Ik ben toch behouden? Onrust. Zou het wel echt waar zijn? Dat God mijn lieve Vader is? Angst kan je beheersen. En deze angst, Paulus beschrijft dat, heeft alles te maken met één woordje dat hij in die zin beschrijft. Slavernij. En slavernij was in de Romeinenbrief heel herkenbaar. Je bent niet de baas over jezelf. Je kunt beheerst worden door allerlei sterke machten die niet van God de Vader zijn. De Heilige Geest, die wil deze angsten opruimen, afbreken. Die wil je echt laten leven. Leven in de vrijheid. Het ontvangen van de Geest heeft alles te maken met jouw wedergeboorte. Jouw nieuwe leven. Want jij bent overgegaan van de duisternis naar het licht. Jij bent overgegaan van angst naar liefde. Van ongeloof naar geloof. Als je wedergeboren bent, dan is de Bijbel niet een dor boek, maar een levend boek met levende woorden. Maar ook al ben je wedergeboren, nog steeds kunnen er momenten zijn dat de boze je weer probeert te vangen in het net van slavernij. Jou onrustig te maken. Maar hoe mogen we leven? God nodigt ons uit en zegt: jij bent Gods geliefd kind. Je hoeft geen slaaf meer te zijn van je angst. En waar staat er tegenover angst? In de eerste plaats noem ik vrijheid. Vrijheid is leven zonder angst. De Bijbel zegt: waar de geest is, is vrijheid. 2 Korinthe. Christus heeft ons bevrijd, opdat wij in vrijheid zouden leven. Houd stand, zegt de Bijbel. Laat u niet weer een slavenjuk opleggen. Vrijheid, laat ik duidelijk zijn, is in de Bijbel geen losbandigheid. Maar vrijheid heeft te maken iets wat je in liefde doet, waar je ontspannen in staat. Ons kind zijn, ons zoonschap, wordt denk ik niet het meest bestempeld met het woordje vrijheid, maar veel meer in liefde. 1 Johannes 4, vers 18 en 19 zegt, liefde, als je leeft in de liefde van God, liefde laat geen ruimte voor angst. En wij hebben lief, omdat God ons eerst heeft lief gehad. Gods vaderliefde is onvoorwaardelijk. God is liefde. Hij houdt niet van mij, hij houdt niet van jou, omdat we zo aantrekkelijk voor hem zijn. Hij houdt van jou, omdat hij in jou zijn geliefde zoon ziet. En daarom zegt Paulus in Romeinen 8, daarom zegt hij, kun jij zeggen, Abba Vader. Want dat is jouw nieuwe positie. Dat is jouw nieuwe kleding. We zijn bekleed met de klederen van het heil. Denk maar aan de gelijkenis van de verloren zoon. Die zoon ging de wereld in. Hij ontvluchtte de relatie met zijn vader. En hij dacht gelukkig te zijn met geld. Met feesten, met plezier maken. Uiteindelijk, de wereld is keihard. Hij kwam terecht bij de varkens. En hij denkt van, hoe moet ik het? Hoe gaat dit? Ik ga weer terug naar mijn vader. Ik noem hem mijn baas, mijn directeur. En we zien in die gelijkenis, hij gaat weer terug. En hij krijgt een nieuw kleed. Hij krijgt een ring. En zo mogen wij telkens naar God teruggaan. Wij zijn kinderen van God. Geliefde kinderen van God. Zijn wij kinderen, staat er in Romeinen 8, dan zijn wij ook erfgenamen. Een erfenis. Het is mooi dat je een erfenis krijgt. Een erfenis heb je niet verdiend. Een erfenis krijg je. Ontvang je. Gewoon omdat jij kind bent. En ik denk de grootste erfenis is dat wij mogen leven in de tegenwoordigheid van God. Dichtbij zijn liefde mogen ervaren. Aan het eind van de gelijkenis van de verloren zoon zegt de vader, jij bent altijd bij mij. En alles wat van mij is, is van jou. De vader zegt, jij bent altijd bij mij. Altijd. Je hoeft je nergens druk om te maken. Alles wat van mij is, is van jou. In die positie mogen wij zijn. Dat is ons erfenis. De intieme, diepe relatie met God de Vader. En de erfenis wordt beschreven in het testament. Ik heb één keer een testament gelezen. Voor mij kwam het een beetje over als een beetje een dor, droog verhaal. Wel met leuke mededelingen dat je patiënten krijgt. Maar Gods testament is veel meer. Gods testament is een liefdesbrief. Gericht aan jou. Een poosje geleden pakte ik weer zo'n dagboekje en daar heb ik eens een keer een heel mooi stukje in gevonden. En daar staat iets over een liefdesbrief. Over een testament. En ik wil graag afsluiten met de liefdesbrief van God de Vader. En luister, neem dat mee naar je huis toe. En ik lees het. Allemaal teksten uit de Bijbel. Mijn kind, jij kent mij misschien niet, maar ik weet alles over je. Mijn kind, je bent gemaakt naar mijn evenbeeld. Voordat jij verwekt werd, kende ik jou. Mijn verlangen is om jou te overladen met mijn liefde. Gewoon omdat ik je vader ben en jij mijn geliefd kind. Ik geef je veel meer dan een aardse vader jou ooit zou geven. Want ik ben de perfecte vader. Ik ben je vader. En ik hou net zoveel van jou als van mijn zoon, Jezus. Ik ben altijd je vader geweest. En ik zal altijd je vader blijven. Mijn vraag is, wil jij mijn geliefd kind zijn? Ik wacht op jou. Getekend, je vader, de almachtige God. Amen. Zullen we samen danken en bidden? Lieve Vader, hemelse Vader, Abba Vader, u nodigt ons uit om te komen in de diepe relatie met u. En Heer, we weten soms hoe ingewikkeld dat is. Door de week. In ingewikkelde situaties. U weet hoe wij zijn. Welke angsten wij ervaren soms in ons leven. Lieve Vader, u zegt tegen ons. Ik heb jou lief met een onnoemelijke liefde. Ik zie in jou mijn Zoon, Jezus Christus. En dank u wel, Heer, dat we dat mogen meenemen naar onze huizen. Dat wij geliefde kinderen zijn. En ik bid u, Heer, voor deze gemeente, voor en ieder die hier zit, met zijn eigen angsten, met zijn eigen dingen die spelen in zijn leven. En we mogen weten dat u ons kent, dieper en dieper dan dat we onszelf kennen. En we mogen elkaar toewensen. Dat we mogen ervaren dat we echt geliefde kinderen zijn. En help ons onze angsten op te ruimen. En te leven in de vrijheid. Om te leven als geliefde kinderen van God. En Heer Jezus, wij mogen bij u komen. We mogen zeggen, we zijn geliefde kinderen van God, omdat u alles voor ons hebt overgehad. Dank u wel, Heer Jezus, dat we ons in die relatie mogen noemen, dat wij het zijn, dat we bij u mogen horen. Geprezen zij uw naam. Amen.